Goedemorgen, lieve mensen. Welkom in deze dienst op de vijfde zondag na Trinitatis. Voorganger is dominee Henk van Es, welkom. En Luc Schuurman bespeelt het orgel. Ook een warm welkom voor iedereen die op een later tijdstip deze dienst online beluistert. En wilt u na de dienst nog even blijven zitten, want dan speelt Luc een bewerking van Toon Hagen naar Psalm 150. We volgen de orde van dienst nummer 2. Laten we nu stil worden en ons voorbereiden. Wij zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de Heer. O God, keer u om naar ons toe. Laat ons, o Heer, uw liefde zien. O Heer, hoor ons gebed. Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn in uw geheimen en in uw heiligdom. Amen. Ja, sorry. 1 en 3.
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en in ons Gloria-lied zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Wij bidden met elkaar. Barmhartige Vader, wij roepen en wij bidden, gedenk uw mensenkinderen wanneer zij roepen en niemand hoort. Wanneer zij dwalen en niemand wijst de weg. Wanneer zij vertellen en niemand luistert. Wanneer zij wenen en niemand troost. Goede God, wij roepen en wij bidden. Gedenk uw mensenkinderen, wanneer er geen uitzicht is op morgen, wanneer het duister niet wekt, wanneer er geen zicht is op liefde en compassie, wanneer machteloosheid het leven beheerst. Liefdevolle God, wij roepen en wij bidden, gedenk uw mensenkinderen ook wanneer ze in hun kracht komen en opstaan, wanneer ze de hoop niet laten varen, wanneer ze gerechtigheid najagen, wanneer ze van vrede blijven dromen. Zo bidden wij zingend. De Heer zij met u. We bidden het gebed voor deze zondag. Goede God, in uw barmhartigheid, in uw gerechtigheid, in uw liefde bloeien wij op en komen tot leven. In uw woord van heil, in uw verhaal van uittocht, in uw stem van bevrijding schuilen wij en wonen wij. Omgeef ons met uw adem van hoop, opdat wij ons losmaken en bevrijden van machten die ons ingesloten houden. Door Jezus Christus, onze Heer. Voor de zekerheid kijk ik nog even rond of ik een kind zie, maar ik boven. Dat was me even ontgaan. Maar als ik zo naar je kijk, wacht even. Als ik zo naar je kijk, dan ben je, eens even kijken, 7 en 9. Juist. Nou, ik zit er niet ver naast, begrijp ik. Nee. Nou, zal ik je vertellen, ik weet niet of het verhaal van vanochtend ook bij jullie geland in de kindernevendienst, maar waar wij het over gaan hebben in deze dienst, dat gaat over het, ik zal je een verhaaltje vertellen. Toen ik ongeveer zo oud was als jullie, spaarde ik oude kranten. En wat deed ik met die oude kranten? Die bracht ik weg naar een meneer en daar kreeg ik geld voor. Het was ongeveer 1 cent per kilo. Ik heb dus nogal wat afgesjouwd. En langzamerhand groeide het geld wat ik had. En weet je wat ik wilde kopen? Een elektrische trein. Van Märklin. En ik wist, wij wonen toen in Hengelo, Overijssel, dat als je het over de grens kocht, dan was het ongeveer 39 euro. Gulden moet ik nog zeggen. En op een goed moment had ik dat zover bereikt. En ik gaf dat geld aan mijn oom, die had een auto. En die ging naar Duitsland en kocht voor mij een groot pakket waar een locomotief in zat, een rails en een transformator, waardoor je de trein hard en zacht kon laten lopen. En ik was gek met dat ding. Ook toen ik al wat ouder werd. En als ik dan, ik was toen een jaar of 12, 13, vakantie had, dan ging ik de rails uitleggen, want in de loop der jaren had ik veel meer rails gekregen. En dan zei mijn moeder, je mag nog tot een uur of 9 mag je doorgaan, maar om 9:30 moet je eigenlijk wel slapen. Afgesproken? Afgesproken, zei ik. Maar ik deed het niet. En toen zij tegen 12:00 s'nachts nog even bij mij gingen kijken of ik wel netjes in mijn bed lag, lag ik gekleed en al op mijn bed te slapen. Want ik was door de slaap overvallen terwijl ik aan het voorbereiden was. Want ik was zo bezig met die trein dat ik geen aandacht besteedde aan slapen. En jullie weten natuurlijk wel, elk mens moet slapen. En kinderen zeker. Dus mijn moeder, die was naar de hand een beetje boos op mij. En die zei, doe je dat nooit meer? Ik zei, ik zal het proberen. Nou ja, over zo'n soort verhaal gaat het eigenlijk vanochtend. En op deze manier hoop ik ook dat je iets daarvan meekrijgt. Punt 2, waarom sta ik hier? Dat komt omdat ik uw voormalige predikant goed ken. Al 40 jaar hebben we net tegen elkaar gezegd. Wij zijn begonnen aan de kerkelijke opleiding in Amsterdam met een groep van ongeveer 8, 9, zoiets. En wij zien elkaar nog steeds elk jaar bij een van onze, vroeger dan de pastorieën. En bij de meeste van ons bestaat dat begrip niet meer, omdat wij inmiddels allemaal met emeritaat zijn gegaan. Wij zijn geen dienstdoend dominee meer. Allemaal niet. Maar niettemin houden wij vast aan de gewoonte, 1 keer per jaar spreken wij elkaar. En dat is altijd reuze aardig om te horen hoe het ervoor staat. Dan weet u hoe ik hier kom, dankzij Chica. Dan nog iets over de beide lezingen. Er staan 2 vrouwenparen tegenover elkaar, zou je kunnen zeggen vanochtend. De ene paar wat scherper dan de andere, maar ze zijn het in een zeker conflict, zou je kunnen zeggen. Hanna en Penina gaat het over in het eerste deel. Penina heeft kinderen en Hanna heeft geen kinderen. Samuel 1. En daarna zingen we, ik zeg toch maar even, want de coupletten staan er niet bij, 1 en 6 van 152. Het tweede paar is Martha en Maria. En dat is een verhaal wat na aan mijn hart ligt. En dat komt omdat ik mijn pastorale loopbaan ben begonnen in een kinderbeschermingsinstituut. En dat heette de Martha Stichting in Alphen aan de Rijn. En hoe dat een plek krijgt in de verkondiging straks zult u wel horen. Maar het is een verhaal wat mij dierbaar is. De eerste lezing.
In Rama, in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. Hij had 2 vrouwen, de ene heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om zich daar voor de Heer van de hemelse machten neer te buigen en hem offers te brengen. Gofni en Pinegas, de 2 zonen van Eli, waren daar priester van de Heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief. Ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten, haar rivalen kwetsten haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar uit, jaar in. Elke keer als ze naar de heiligdom van de Heer gingen, treiterde Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg haar man Elkana: waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Tot zover deze lezing.
We lezen uit het evangelie naar Lucas. Het psalmwoord zegt: wie reine handen heeft en een rein hart, die zal zegen ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Tot zover. Vers 38. Toen ze verder trokken, ging hij, dat is Jezus, een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg van haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen. En dat zal haar door de Heer niet worden ontnomen. Uit de schrift horen wij het woord van de levende God. Van Christus. Het sterk beeldende karakter van dit verhaal, mooi verhaal, is eigenlijk ook een valkuil. Want je ziet het voor je ogen gebeuren. Een rennende en reddende, slovende vrouw die zich een ongeluk sjouwt om het iedereen naar de zin te maken, terwijl de andere vrouw niets doet. Of beter, ze zit te luisteren aan de voeten van Jezus. En juist omdat het zo beeldend is, roept het ook allerlei associaties op. Associaties alsof het in onze tijd plaatsvindt. Bijvoorbeeld een oude moeder of vader met 3 volwassen kinderen. Degene die het dichtstbij woont, neemt vrijwel alle zorg op zich. En die andere 2 die zijn er wel, komen ook wel, maar drinken alleen een kopje koffie. En hoe minder de andere 2 doen, des te harder moet de ene werken om alles op orde te krijgen. En rond het overlijden van een vader of moeder bereiken mij nog wel eens dergelijke verhalen. En het steekt de Martha in deze verhalen met name dat de hulpbehoevende vader of moeder vooral blij is met de spaarzame bezoekjes van de andere 2. En niet ziet hoeveel werk die ene verzet. Wassen, boodschappen doen, post, administratie enzovoort. En dat beeldende, die valkuil, brengt met zich mee dat je sterk meevoelt met de figuren uit dit verhaal. Zo verging het mij althans. En je ongenoegen gaat uit naar Maria, die vroom wat mooi weer zit te spelen, zal ik maar zeggen. En je voelt sympathie voor Martha, die er alleen voor staat. En je begrijpt Jezus niet helemaal, die Martha tot de orde roept, zo lijkt het althans, terwijl het huilen haar nader staat dan het lachen. En je denkt, ja, zij moet toch ook eer krijgen die haar toekomt. En de naamgever van het instituut waar ik mijn pastorale arbeid begon, heeft dat naar mijn idee, dat is 120 jaar geleden, 140 jaar geleden, vast ook gedacht. Bijbelstudie prima natuurlijk, maar die Amsterdamse jongens en meisjes uit de sloppenwijken moeten wel verzorgd worden. Handen uit de mouwen, aanpakken dus. Alsof het een genoegdoening was voor de naam die Martha had gekregen in de gemeente van Christus. Het was toch maar iemand die de handen uit de mouwen stak. Of zou het dan toch ook waar zijn dat aan de voeten van Jezus luisteren, leerhuizen, catechisatie, bijbelkringen, belangrijker zouden zijn dan de dienst aan anderen? Terwijl toch niet voor niets, en ik neem aan dat het hier bij u ook zo is, dat de diaconale collecte de eerste collecte is in onze vieringen, waarmee we willen zeggen dat de dienst aan de nood van de naaste altijd voorop gaat. En dan pas de eigen kerk komt in de tweede collecte. De diaconie, hulp aan de anderen, staat nummer 1. En hoe kan dat dan dat Jezus toch partij kiest voor Maria? Tenminste, zo lijkt het. Wat voor ons eigenlijk altijd opgaat, en dat geldt ook voor mij, is dat we vooral oog hebben voor de 5 versen die we met elkaar gelezen hebben uit hoofdstuk 10 en niet gewend zijn om breder te kijken. Dit verhaal van Martha en Maria staat ook altijd geïsoleerd van de andere verhalen in een Bijbel voor kinderen. Maar kijken hoe Lucas dit verhaal geplaatst heeft in het geheel van zijn evangelie is wel van belang. En het rooster schrijft ook vaak voor, de centrale lezing is vers 38 tot 42. Zo kijk je dan. Maar je krijgt pas visie op het verhaal als je ziet hoe Lucas dit stukje geplaatst heeft. Voor mij was dat een eye-opener. Want voor dit verhaal staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En na dit stukje, het begin van hoofdstuk 11, staat de vraag naar het bidden van Lucas versie van het Onze Vader. Het ene verhaal gaat om het doen en handelen, het andere om het leren. En daartussen staat dan het verhaal van Martha en Maria. Waar de vraag aan de orde is, gaat handelen boven leren of leren boven handelen? En om dat probleem helder te maken, heeft Lucas deze 2 vrouwenfiguren uitgekozen. Martha en Maria. En sta je dus niet al te zeer blind op deze twee vrouwen, zet je gevoelens van sympathie en antipathie wat opzij om te vertellen, om te ontdekken wat dit verhaal eigenlijk wil zeggen. En dan is er ook nog die sleutelpassage. Zo kijk ik er althans tegenaan. Of passage, het zijn eigenlijk maar twee woorden die ook nog eens identiek zijn. Martha, Martha, die twee woorden, hoe hoor je die nou? Hoor je daarin een bestraffende Jezus die Martha tot de orde roept? Of kun je die twee woorden, die herhaling van haar naam, ook anders horen? En ik las dat de herhaling van de eigen naam 4 keer in de Bijbel voorkomt. Bij Abraham, bij Jacob, Mozes en Samuel. En altijd wil het een bemoediging zijn, een liefdevol roepen, een terugroepen tot je eigen kern, roepen om tot jezelf te komen. Zo moet je die dubbele roep van haar naam horen. Van bestraffing is geen sprake. Twee belangrijke uitkomsten dus. Centraal de vraag naar de verhouding handelen en leren en Jezus spreekt Martha wel liefdevol toe. De Joodse traditie heeft geworsteld met de verhouding handelen en leren tot op de dag van vandaag. De grote Joodse leraar Hillel zei het heel drastisch. Hij die niet leert, verdient de dood. Dat is wel erg kras. Rabbi Shammai is iets milder, maar wijst in diezelfde richting. Leren kan in gevaar komen door dagelijkse bezigheden. Maar anderen leggen nadruk op Exodus 24. Alles wat de eeuwige zegt, zullen we doen en horen. In die volgorde. Dus niet het leren is de hoofdzaak, maar de handeling. Wat het ook het doen kan onderwijzen zijn. Learning by doing. En wanneer ik gemeenteleden ontmoet die vragen hebben over het studieverlof van predikanten, roep ik geregeld, wie niet leert, is niet bekeerd. Zonder enige twijfel kiest Jezus voor de prioriteit van leren. Maria heeft het beste deel gekozen. Maar het is geen absolute keuze. Want als Jood in hart en nieren weet hij wel dat een vrouw die het huishouden goed bestiert, juist kansen schept om te leren en om aan de talloze geboden te voldoen. Bovendien, door een goede huishoudelijke organisatie kunnen de Joodse feesten goed gevierd worden. Ook buitengewoon belangrijk. En zonder twijfel kende hij ook het slot van het Bijbelboek Spreuken, waarin de lof wordt gezongen op de sterke vrouw die haar vak verstaat. Haar vak om te handelen, maar ook om het huishouden op orde te krijgen. Het is dus niet zo dat Jezus onvoorwaardelijk voor Maria en tegen Martha kiest. Nee, hij zit op de lijn van Rabbi Shammai, die de zuigkracht van het dagelijkse doen en handelen onderkent. En dat is in de tekst ook goed te zien. Want, lezen wij, Martha werd geheel in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En letterlijk staat er, Martha werd ingesloten. Ze zat vast. Ze was gevangene van haar eigen handelen geworden. En ze was daarmee haar vrijheid kwijt. En dan roept Jezus, Martha, Martha, liefdevol, bemoedigend en wakkerschuddend. Zie je hoe je in de greep bent van handelen? Hoe werk, hoe zorgen, het redderen je te pakken heeft. Kom tot jezelf. Kom tot je eigen kern en maak pas op de plaats. Het is dus een bevrijdend roepen en volstrekt niet bestraffend. En zo herkennen we Jezus ook. Die wil losmaken wat vastzit. Die bevrijden wil waar mensen gevangen zijn. Geen moraliserende Jezus, maar een bevrijdende Jezus. En hij heeft natuurlijk volstrekt gelijk. Spreekt volstrekt in het verlengde van het Sabbatgebod. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. En dat betekent dat je de Sabbat apart moet zetten van de 6 andere dagen. En die ene dag moet je apart zetten om geen slaaf te worden van je werk. Want er gaat een ongehoorde zuigkracht uit van werk, van arbeid, van handelen, van rennen en draven, dat ten koste gaat van reflectie, van bezinnen, van pas op de plaats maken. Het is mij in de pastorale praktijk nogal eens gebeurd dat ik het verdriet heb gehoord van mannen van mijn leeftijd, dat ze het opgroeien van hun kinderen, hun eigen kinderen, hebben gemist, doordat ze zo in beslag werden genomen, zo ingesloten werden om met Lucas te spreken door het werk wat ze deden in huis. En ik ben in de loop der jaren ook nogal wat diakenen tegengekomen, die uitgeblust van het rennen een periode beëindigden en de kerk de rug toekeerden, omdat ze niet meer aan de voeten van Jezus hadden gezeten, om het zomaar eens te zeggen. En wat voor mannen geldt, geldt net zo goed voor vrouwen, die moeilijk stil kunnen zitten en altijd maar bezig zijn. De zuigkracht van werken, van zorgen, van draven, maar ook van hobby en sport, dat wil Jezus een halt toeroepen, zodat het geen gevangenis wordt. En uit die gevangenis bevrijdt Jezus Martha. Vrij zijn, geen gevangenen, geen slaaf zijn. Daar is het Jezus in zijn wandelen op aarde om te doen geweest. Zoals zijn naam ook belooft, Joshua, hij die bevrijdt. Met liefdevolle en niet bestraffende stem roept hij ons op vanochtend om weerstand te bieden aan de zuigkracht van hollen en draven. Omdat die weg naar het rijk van de vrijheid verhindert en blokkeert. Werkelijk, een waardevolle, verrijkende en bevrijdende opdracht dus. Zo leert Jezus ons vanochtend. Amen. We zingen het lied wat u op een papier hebt meegekregen. Een lied van Maria de Groot.
De bloemen gaan naar de heer Drioul als felicitatie voor zijn 87e verjaardag en naar de familie Kleinstra Idema als bemoediging. De afkondigingen. Tot onze grote vreugde heeft Bert Schaak zich bereid verklaard om met ingang van 1 januari 2023 voorzitter van de kerkenraad te worden. Voor de andere vacature, kerkrentmeester gebouwen, voeren we verkennende gesprekken met mogelijke kandidaten. Eventuele bezwaren tegen de benoeming van Bert Schaak of tegen de gevoerde procedure kunt u tot 28 augustus indienen bij de secretaris van de kerkenraad, Marga Zwanenburg. Donderdag 21 juli is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de maaltijd van Zwaan Schuif aan. Het driegangendiner, waarvan de prijs 8 euro bedraagt en waarvan het thema nog een verrassing is, begint om 6 uur. U bent al vanaf 5:30 welkom voor een drankje. Opgave tot uiterlijk dinsdag 19 juli bij Jeanne Canning of Henny Havenkamp. De collectes. De diaconale collecte is voor de stichting ZOA en dat is Zuidoost-Azië. Deze stichting biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat men in de gebieden zelf actief is, weet men wat de mensen nodig hebben. Verdere informatie leest u in de kerkmail. De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.
Eeuwige God, we bidden u, zegen deze gaven opdat de naaste in nood bereikt wordt en omdat het ten goede komt aan de opbouw van deze gemeente. Amen. We willen God danken en bidden. Goede God, wij danken u voor uw woord van bevrijding. Bevrijding van machten en krachten die ons gevangen houden. Geef ons een luisterend oor voor die stemmen die ons daarvan willen bevrijden. Dank ook voor gewone zaken die toch eigenlijk ongewoon zijn. Water uit de kraan. Een dak boven ons hoofd, een bed om in te slapen, voedsel voor ons lichaam, waar nodig helpende handen. Daar danken wij u voor. Omdat gij wilt dat wij als vrije mensen leven, bidden wij u voor mensen die in onvrijheid leven. Mensen die stemmen horen en wier geest bezet is. Mannen en vrouwen die lijden aan diepe neerslachtigheid. Mensen die chronisch ziek en aan huis gebonden zijn. Getraumatiseerde mensen die afschuwelijke beelden nooit kwijtraken. Mensen die verslaafd zijn geraakt aan drugs en er niet buiten kunnen. En al die duizenden mannen en vrouwen op de wereld die opgesloten gevangen zitten. Geef mensen, Heer, in hun duisternis toch momenten van licht. En zo bidden wij zingend. Wij hebben nog scherp voor ons wat het is om in onvrijheid te leven. 5 donkere jaren die ons land getekend hebben. De meer dan 100.000 Joden die door de bezetter vermoord werden. De duizenden die op het slagveld en in het verzet het leven lieten. Vanuit dat besef bidden wij voor volken die in onvrijheid leven. Voor het volk van Oekraïne dat met mannenmacht vecht voor haar vrijheid. Voor het Syrische volk dat al jaren in grote onvrijheid leeft. Voor de bevolking in Oost-Congo die al zo lang lijden onder terreur. Voor het Palestijnse en Israëlische volk die elkaar in een wurgende houtgreep houden. Voor al die groepen op aarde die leven onder de dreiging van oorlog en terreur. Geef mensen hoop, Heer, dat ooit toch vrijheid hun deel zal zijn. Zo bidden wij zingend. Voor wie zich gevangen voelt in het alleen zijn, bidden wij u. Mensen zonder contacten die zich verloren voelen. Mensen die teleurgesteld zijn in hun medemens. Mensen die het vermogen missen werkelijk met anderen in gesprek te komen. Kinderen die nergens hun verhaal kwijt kunnen. Tieners die geen weg vinden om te gaan. Geef dat de hoop op bevrijding nooit dooft. Zo bidden wij zingend. En wij bidden u voor mensen voor wie kerkgangers een kaarsje hebben aangestoken vanochtend. Omdat ze misschien ziek zijn, omdat ze tegenslag in hun leven hebben. Hoe dan ook, wij bidden u dat zij niet zonder liefde zijn en niet zonder compassie. Want zo kunnen de moeilijkheden, de slagen die het leven brengt, overwonnen worden. En wij bidden zingend. Thank you. ons hart spreekt in de stilte van dit moment. En zingend bidden het Onze Vader, sluiten wij deze gebeden af. We zingen ons slotlied. Lied 286. gaan van hier het feest van de zondag in, maar ook de nieuwe week die wacht, met de zegen van de eeuwige in ons hart. De eeuwige zegene u en hij behoede u. De eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen haar aangezicht over u en geven u vrede.